Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Markus 3, vers 1 tot en met 12. Markus 3, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 26, vers 8 en 9. Psalm 64, vers 1, 5 en 10. Psalm 119, vers 59. Psalm 73, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte, Markus 3, vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 26, vers 8 en 9. Psalm 64, vers 1, 5 en 10. Psalm 119, vers 59. Psalm 73, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten we zingen van Psalm 26, vers 8 en 9. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. En de negende vers, wanneer u uw arm verheft, de snode zondaar treft, wees gij dan, Heren, mijn toeverlaten. Wat er verder volgt van Psalm 26, vers 8 en 9.
Thank you.
schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Maar eerst luisteren wij met eerbied en ontzag naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat in den boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En hij ging wederom in de synagoge, en aldaar was een mens hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar, of hij op den Sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot den mens die de verdorde hand had: Sta op in het midden. En hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op Sabbaten goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toorn rondom aangezien had, met een bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte zijn hand uit, en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem zouden doden. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee, en hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea, en van Jeruzalem en van Idumea, en van over de Jordaan. en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. En hij zeide tot zijn discipelen dat een scheepje steeds omtrent hem blijven zou, om der scharen wil, opdat zij hem niet zouden verdringen. Want hij had er velen genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden overvielen, opdat zij hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij hem zagen, vielen voor hem neder en riepen, zeggende, Gij zijt de Zoon Gods. En hij gebood hen scherpelijk, dat zij hem niet zouden openbaar maken. En hij klom op den berg en riep tot zich die hij wilde, en zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12, opdat zij met hem zouden zijn, en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus, en Jacobus de zoon van Zebedeus, en Johannes de broeder van Jacobus. En hij gaf hun toenamen Boanerges, het welk is zonen des donders. En Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus, en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus en Simon Cananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft.
Verontmoedigen wij ons nu voor Gods heilige aangezicht, laten wij bidden. Heere, schenkt u ons een ernstig hart, als wij tot u naderen in het gebed. Geef dat wij ons verontmoedigen mogen, als wij voor u verschijnen. Want gij zijt een heilig God, zoals de engelen u toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerenschaar. Wat ligt er dan een onmetelijk brede en diepe kloof tussen u de Heilige en ons? Zondaar, wij die u in onze bondshoofd Adam de rug en de nek hebben toegekeerd om nooit meer tot u terug te keren. En gij die gezegd hebt, een dag als gedaan van heet, zult gij de dood sterven. Zo hebben wij niet anders verdiend dan de dood, dan de eeuwige, tijdelijke. We liggen ook vanuit u in de geestelijke dood. Maar wij kunnen tot u niet komen. En we willen u van nature niet dienen. Zijn vijanden tegenover u. Zo moeten we het ook beleiden in de afgelopen week. Dat we zoveel dingen hebben gedaan die kwaad zijn in uw oog. Dat wij uw heilige wet hebben overtreden met onze gedachten, woorden en met onze werken. En zouden we willen geven dat wij als zondaren dat ook zouden beleiden. En zo voor uw heilige aangezicht verschijnen. Want dan bidden we om de werking van uw geest die overtuigen wil van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. O, dat was zondaren toch dat u zouden naderen in het gebed. Om met lege handen tot u te komen, tot u te naderen. Om dan ook vanochtend te mogen horen. Die enige naam onder de hemel gegeven. Waardoor wij zalig moeten worden. Dan mag dat wonder, die wonderlijke naam nog verkondigd worden. In het midden van de gemeente die geleden heeft. Die die bittere weg moest afleggen. Van lijden en van sterven. Weg van vernedering. Weg van ondergang. Weg van de dood. Nedergedaald ter helle. Want hij heeft dan toch uw toorn op zich genomen. De straf die uw kinderen de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is nedergedaald ter helle. Alle golven en baren van uw toorn kwamen over hem. Maar hij mocht ook opstaan uit de doden. Hij mocht ook de macht van de Satan en van de hel en van de dood overwinnen. Hij leeft en hij regeert tot in alle eeuwigheid. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die naam, die mag en die moet nu ook vanochtend verkondigd worden. O, zou u dan willen geven dat wat van de natuur niet willen en niet kunnen, toch mogen zien op Jezus alleen. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig, eeuwig zielsbederf. Zou u willen geven dat er ook hier velen mogen zijn die zichzelf mogen leren kennen als een arm, als een ellendige zondaar, die alleen maar schuld bij zich draagt, die een last bij zich draagt. O, hoe zal ik ooit voor de Heer rechtvaardig verschijnen, dat die wede toch gevonden mag worden in het hart van een man en vrouw, een jongen of een meisje. O, want we zijn op weg en reis naar die nooit eindigende eeuwigheid om u te ontmoeten, maar wij kunnen u niet ontmoeten, tenzij dat we mogen schuilen achter het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die borg en middelaar, die zalig maken, die geleden heeft. Daar staan we toch in het bijzonder stil, ook in deze lijdenstijd, in deze lijdenszondag. Wie kan het lijden des Heren van uw Zoon recht betrachten, die bittere weg, om een volk daardoor nog zalig te kunnen maken? En zou u dan nog willen schenken dat er ook op deze plaats hier in Vriezeveen nog mogen zijn, die toegebracht mogen worden tot de kerk die eenmaal zal zalig zijn? Dan wilt u ook vanochtend nog tot ons spreken. Dan wilt u ons nog roepen tot de zaligheid. Gij volken hoort weg in de wereld woont. Zij laag van staat of al met eeuwen kroon, zij rijk of arm. Komt, luister naar dit woord. Zoudt u dan willen geven dat dat woord geopend mag worden, maar ook harde zondaarsharten die van nature gesloten zijn voor uw woord. Uw woord, uw geest kan toch het hardste hart nog verbreken. Vijanden veranderen in vrienden, vervolgers in volgelingen en bestrijders in beleiders van uw grote naam. Wilt u ons aan allen gedenken? U kent in ieder van ons persoonlijk, hoofd voor hoofd, en u kent ons hart voor hart. U weet wat er gepasseerd is in de afgelopen week. Maar zou u nu willen schenken alle nood en zorgen die er kunnen zijn, die ene nodig op het hart gebonden mag zijn? Hoe zal ik ooit voor u, de Heer, rechtvaardig verschijnen? Dan denken we ook aan hen die hier vanochtend wel hadden willen zijn, maar die niet konden opgaan naar uw huis, die verbonden zijn aan het huis vanwege ziekte of vanwege hoge ouderdom. Zoudt u ook daar nog met uw Heilige Geest willen werken, wonderen doen, nog willen overbuigen en willen overtuigen dat ze nog uw naam ootmoedig mogen vrezen? We bidden, Heren, ook voor de jeugd van de gemeente die hier ook vanochtend mag zijn. De wereld die zo ontzaglijk trekt. Maar zoudt u de jeugd nog willen vasthouden op het erf van uw genadeverbond? Ze hebben het teken van de heilige doop bij zich. Maar zoudt u hen ook willen inlijven in die ware wijnstok van uw Zoon, de Heer Jezus Christus? En ook de kinderen van de gemeente die hier ook mogen zijn, die meegekomen zijn met hun ouders, zoudt u ook hun jonge harten willen neigen tot de vrees van uw naam? Dan zijn we toch niet te jong en te klein om de knieën voor u, de Heere, te mogen buigen. Zoudt u hen ook hun harten willen inwinnen, opdat zij mogen ervaren dat uw dienst toch een liefdedienst is, niet te klein. U wilt toch kleine lammetjes nog toebrengen tot die kudde die eenmaal zal zalig zijn. Zo dragen wij heel deze gemeente aan uw genade troon op, ook in deze periode van vakant zijn. Zoudt u dan deze gemeente kerkenraad in het bijzonder willen voorgaan, zoals gij toch uw volk bent voorgegaan in de woestijn, met die wolkkolom des daags en die vuurkolom des nachts? Zoudt u dan ook deze gemeente willen leiden en uitzien als straks ook dominee Teunissen verbonden mag zijn aan deze gemeente, als door u zelf gestuurd, o dan getrouwd te mogen zijn aan uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die toch het hoofd is van de kerk, die gezegd heeft tegen zijn ware dienstknechten: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik ben met u tot aan de voleinding van deze wereld, zou u dan ook deze gemeente nog genadig willen zijn en nog een uitbreiding geven van uw koninkrijk in de breedte, maar toch bovenal in de diepte, tot de eer van uw Vader, nooit genoeg volprezen naam, maar niet alleen op deze plaats, maar ook op andere plaatsen, waar uw dienstknechten zijn uitgezonden om uw woord te mogen verkondigen in ons land en onder ons arme volk dat verder wegzinkt in de moeras van de zonde, moeras van wetteloosheid. Zoudt u de kandelaar toch gewoon niet willen wegnemen, maar ook op plaats in ons land en onder ons volk nog een volk geven dat het alleen van u de Heere verwachten mag, dat uw naam ootmoedig mag vrezen en afhankelijk mag zijn en gemaakt mag worden aan u de levende God. Niet alleen in ons land en onder ons volk, maar ook buiten de landsgrenzen, waar zendelingen en evangelisten op soms moeilijke posten arbeiden, zou u ook hen willen gedenken en getuigen mogen zijn van uw grote naam en van uw grote daden. Want ze zullen toch komen uit het oosten en uit het westen, uit het noorden en uit het zuiden, en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van God, uit alle talen, tongen en naties. Het gij toch een volk verkomen ten eeuwige leven. Ook op deze plaats, zo mogen we toch geloven, niet van ons te verwachten, maar alle verwachting toch bij u vandaan. Ons land en volk dat wegzinkt in het moeras van de zonde, zoudt u ons land nog willen gedenken, minister, president Balken, Enders en gevallen kabinet nog willen gedenken. Als er straks verkiezingen zijn, zoudt u dan mannen willen geven die staan als wachters op Sion's muren, die tot de wet en tot de getuigenis wijzen naar u en naar uw woord en uw inzettingen, want die zijn goed en heilzaam voor ons land en voor ons volk. Want wie u verlaat, heeft smart op smart te vrezen. O, we weten het. Wij horen het iedere zondag. Maar zou het u nou willen geven dat we het werkelijk mogen verstaan, als we letten op ons om ons heen, op de omstandigheden, de vaste duisternis, die rondgaat als een briesende leeuw, die zoekt te verslinden in de wereld, maar ook de kerk wil verbreken en ten neer wil storten. Maar dan mogen we toch geloven. O, dan bidden we op u de Satan zijn rijk wilt afbreken. Het was er tegenin. U hebt toch overwonnen. Gij zijt toch verwinnaar in de strijd. Zoudt u dan nog dat ook willen betonen onder ons? Straks zal het zichtbaar zijn op de jongste dag. De dag der dagen. Als uw zoon weerkomt. Op de wolken des hemels. En alle ogen hem zal zien. Ook degene die hem doorstoken hebben, maar zou het nu ook ons willen geven dat we dat mogen zien en verder mogen zien dan de omstandigheden, dan de wereld waarin we leven, maar dat gij zijt de koning van alle koningen en heren van alle herenscharen. Zou ge nu ook koning willen zijn in ons leven? Ja, kon het zijn van ons allemaal, dan moeten we koning af worden. Dan moet er zelf van de troon af van eigen ik. En dan op de knieën te gaan en u als koning te mogen erkennen en te beleiden. Van nature gaat dat niet en willen we niet en kunnen we het niet. Maar zou ge het nog willen doen? Zou u nog redenen willen nemen uit uzelf? Tot de Heer verheerlijking van uw Vader, nooit genoeg volprezen naam. Zo bidden we van u. Of ge met uw Heilige Geest ook deze morgen aanwezig wilt zijn in het midden van de gemeente. Zoudt u in ieder van ons persoonlijk willen gedenken. Alle noden en zorgen die er zijn. Maar bovenal het geestelijke. Want dat is toch nodig. Willen we getroost leven en eenmaal zalig kunnen sterven. Gedenk allen die een taak hebben. Het werk van de koster en de organist in het bijzonder. Dit alles vragen wij niet uit verdiensten, maar in Jezus' naam uit genade. Amen. Zingen wij van Psalm 64, daarvan de versen 1, 5 en 10. Psalm 64, daarvan het eerste vers: behaag u mij gehoor te geven, Het vijfde vers, dus kwaad weer is elkander sterken. En ook het tiende vers, rechtvaardig volk zal zich verblijden. Wat er verder valt, vers 1, 5 en 10 van Psalm 64. We staan vanochtend stil met de hulp des Heren bij het gelezen gedeelte uit Markers 3. Daarvan in het bijzonder de versen 1 tot en met 6. Jezus, hij wordt verzocht door de Farizeeën. In de eerste plaats richt dat op zijn prediking. In de tweede plaats op de Sabbat. En in de derde plaats op de genezing. Prediking, Sabbat en genezing. Jezus, hij wordt verzocht door de Farizeeën. En hij ging wederom in de synagoge, lezen wij in het eerste vers van hoofdstuk 3. Jezus, hij gaat naar zijn gewoonte, naar het huis van God. Zoals wij hier ook vanochtend bij elkaar mogen zijn in Gods huis, om het woord van God te mogen horen. Zoals Jezus als klein kind meegenomen door zijn ouders om naar de synagoge te gaan. En wat is het goed ook als jullie jongens en meisjes naar de kerk gaan, als je opgevoed wordt, meegenomen wordt door je vader en je moeder iedere zondag opnieuw om naar de kerk te gaan. In tegenstelling tot zoveel andere kinderen die op zondag de dag des Heren op een hele andere manier doormaken. Die niet nodig vinden om naar de kerk te gaan, maar die zich bezighouden met sport of met andere activiteiten en zo de zondag ontheiligen, de dag des Heren. Dan is het nog een voorrecht als je een vader en een moeder hebt die je meenemen naar de kerk, die je meenemen naar Gods huis. En dat je gedoopt mag zijn, dat je onderwijs mag ontvangen vanuit Gods woord op zondag en door de week. Mag je daar nu ook dankbaar voor zijn. Dat de Heer toch ook in die middelijke weg bemoeienis met je wil hebben. En dat je daar nog mag weten van die weg der zaligheid. Dat je dat woord mag horen, want het is zo nodig. Wil je getroost leven en eenmaal zalig kunnen sterven. En zo ging Jezus toch iedere week wederom naar zijn gewoonte in de synagoge, naar de synagoge. Dat is de plaats waar hij wil zijn. De werkplaats van de Heilige Geest. Waarvan dominee Smijtergeld heeft gezegd. Dat is een uitspraak die de kinderen wel kunnen begrijpen. Als je nat wil worden, zoals het vanochtend heeft geregend, dan moet je in de regen gaan staan. En wil je bekeerd worden? En wie wil dat nu niet? Wil je zalig worden? Dan moet je naar de kerk gaan. Werkplaats van de Heilige Geest. Waar hij in het bijzonder nog zondaren wil zalig maken. Roepen en wil trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar Jezus, hij was natuurlijk mens zoals God het heeft bedoeld. Jezus, hij had geen bekering nodig. Want hij was van eeuwigheid God. En toch ook Jezus iedere week in de synagoge, want maar daar ging zijn hart toch naar uit, naar het woord van God, om zijn vader ten volle te kunnen dienen. Hij, het vlees geworden woord, en God van eeuwigheid, God zoals geen van ons zou kunnen zijn, was hij mens zoals God het heeft bedoeld. Maar hij had liefde tot de Heer en daarmee liefde tot zijn woord en tot zijn dienst. En daarom kon hij de dienst aan de Heer toch niet overslaan. Hoe is dat nu bij ons, bij u en bij jou? Zijn er ook hier die dat mogen zeggen? Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot en nog nooit spijt gehad. Maar dat je mag zeggen met David in Psalm 27, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dan is er liefde tot de Heere en tot zijn woord en tot zijn dienst. Mag dat nu ook voor u en ook voor jou gelden? Ook, hoe zit dat bij jullie, jongelui? Die hier ook vanochtend mag zijn. Wat trekt nu meer? De wereld toch niet? Met alle begeerlijkheden. De wereld die voorbij gaat. Of mag er nu betrekking zijn op het woord van God en op zijn dienst. Dan mag je bidden, Heere, leer mij toch mijn leven in uw dienst te besteden, in uw dienst te stellen. En zo klom Jezus op deze Sabbatdag het preekgestoelte om het woord van God te mogen verkondigen als rabbi. En hij ziet en hij kijkt in de gemeente. Hij ziet daar allerlei mensen zitten zoals hij ook nu op ons neerziet vanuit de hoge hemel. Op de gemeente neerziet en ons allen aanziet. En hij kijkt dwars door ons mooie pak heen. De Heer, hij ziet naar ons hart. Hij ziet ons, hij ziet u, jou en mij. Maar hij kijkt ook dwars door ons heen. En hij ziet wat er leeft in je hart. Hij ziet de geveinsde en de hypocriet. Die zich veel mooier voor wil doen dan die in werkelijkheid is. Dan heb je wel, ja, hoe lang denkt u, denk jij, nog zo door te kunnen gaan? Je kunt je beter voordoen dan naar een ander. Je kunt je beter voordoen dan je bent. Maar de Heere ziet alle dingen. Maar de Heere ziet ook diegene die een verdriet heeft en die worstelt met die vraag: hoe zal ik ooit voor God rechtvaardig verschijnen? Dan zegt de Heere: stort voor mij uit uw ganse hart. Niets is er op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. De Heere kent en weet en hij ziet alle dingen. Dan hebben we te vrezen als wij onoprecht zijn. Maar het is tot troost voor diegene die zich onbegrepen voelt, voor anderen en voor zichzelf soms zo'n raadsel is, maar die niet anders kan en wil dan te vluchten tot de Heer. De Heere weet ervan. De Heere peilt ons. En hij kent ons beter dan dat wij onszelf ooit zouden kunnen kennen. We zijn voor elkaar soms tot een raadsel, maar soms voor onszelf ook. Maar de Heere ziet alles. En zo ziet de Heere dus ook in die synagoge en hij ziet alle mensen zitten. En dan ziet hij zo doordringend. Zoals geen voorganger, geen predikant kan kijken, zo kijkt hij. En zo ziet hij, zoals hij nu ook vanochtend op ons neerziet, vanuit de hoge hemel zijn gemeente vergaderd. Hij ziet op ons neer. En daarom is deze dienst een heilige dienst. De kerkdienst is niet zomaar een vergadering van mensen die bij elkaar zijn gekomen, elkaar hebben uitgezocht. Maar het is een heilige dienst. Heilig, de Heer is ook heilig. Heilige dienst. Waarom hij op ons neerziet. Waarom meisjes en vrouwen een hoofddeksel hebben, een macht op hun hoofd hebben, om de engelen wil, zegt de apostel Paulus. Vanwege zijn heiligheid. De Heer is een heilig God. Staan we daar ook bij stil. Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Heere scharen. En hij ziet en kent een ieder van ons. En hij ziet daar ook een man in de synagoge zitten met een verdorde hand, lezen wij in het eerste vers. Een man met een dorre hand, een man die ook zijn plaats heeft ingenomen in de synagoge. Maar deze man heeft geen leven meer in zijn hand is dor. En dat is voor deze man een groot verdriet. Hij kan niet meer in zijn levensonderhoud voorzien, hij kan niet meer zorgen voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Het leven is eruit en Lucas die schrijft in zijn evangelie, het zesde hoofdstuk, dat het hier gaat om zijn rechterhand. Daarmee wordt bedoeld, als er staat zijn rechterhand, hij kan niet meer werken. En dat is ook in onze tijd een groot verdriet, als je aan de kant komt te staan, wat omstandigheden dan ook kunnen zijn, maar je kan niet meer werken. En er zijn er in ons land nog sociale voorzieningen, sociaal vangnet. En dat was in die tijd, had het er ook wel moeten zijn, in de tijd van Israël, naar de geboden van God. Maar in de praktijk kwam je toch maar aan de rand van de gemeente, van de samenleving te staan. Je had niet voldoende en er werd op je neergekeken. En zo stond deze man er eigenlijk een beetje buiten. Die man met die dorre hand. En toch, deze man neemt toch zijn plaats in het huis van God. Toch gaat hij de deur van de synagoge niet voorbij, maar hij neemt zijn plaats in om het woord van God te horen. Deze man had kunnen zeggen en kunnen denken, nou van mij, met zoveel tegenslagen voor mij hoeft het allemaal niet meer. Want waarom moet mij dit leed, dit kwaad mij nu overkomen? Zijn vragen die ook helaas in onze tijd zo vaak worden gesteld. Als er vervelende dingen, als er tegenslagen op je pad komen, dan zijn er mensen die zeggen van ja, als God dan almachtig is en hij is liefde, waarom moet mij dan dit kwaad overkomen? En ze gaan de deur van Gods huis voorbij. Waar komt dat kwaad nu vandaan? Dan moet het toch beginnen bij Genesis 3, jongens en meisjes. Waar komt al dat kwaad vandaan? Dan zijn we zo geneigd om de Heere de schuld te geven. Maar dan moeten we toch bij onszelf beginnen. Ja, ook deze man met die dorre hand. En dan zijn wij misschien, ben jij nog gezond. Maar we moeten beginnen bij Genesis 3. We hebben gezondigd tegen de Heere. En de Heer heeft gezegd, een dag als ge daarvan eet van die verboden vrucht, zult gij de dood sterven. En zo heeft Adam zichzelf en als een nakomeling in de dood gestort. En de Heer had zijn heilige handen kunnen terugtrekken en ons eeuwig in de dood kunnen laten. Maar de Heer na zijn barmhartigheid heeft nog een volk willen verkiezen ten eeuwige leven. En heeft ons nog gelaten. Geeft nog uitstel. Het is de schuld van ons. En deze man met die dorre hand, dan hoeft er helemaal geen persoonlijke zonde aan de grondslag te liggen aan het feit dat hij een dorre hand heeft. Dat kunnen we soms zo gemakkelijk doen. Dat we zeggen, deze en die heeft waarschijnlijk een zonde begaan, daarom deze tegenslag. Maar wij kunnen niet in de raad van de Heere zien. Het is wel in zijn algemeenheid een gevolg van de zonde. Deze man met die dorre hand, nu zijn er ook hier vanochtend in de gemeente ongetwijfeld die ook persoonlijke tegenslagen kennen. Die ziekte kennen in de familie of in uw eigen leven een tijding van de Heere hebt ontvangen. Of misschien wel psychische noden en psychische zorgen waar een ander helemaal niet van weet, depressiviteit. Een verborgen kruis te dragen. Wat zijn er veel noden? Wat zijn er veel zorgen? Misschien ook wel een ongeluk gehad. Momenten gekend van angst, van nood. Dat kunnen ook kinderen wel hebben, zulke ervaringen. De Heere schudt dan als het ware aan je levensboom. De Heere wil je als het ware wakker schudden en hij zegt, waar ben je nu eigenlijk mee bezig? Waar leef je nu voor? Zoek toch mij nu het nog kan. Hoe lang leef jij en leeft u nog zonder de Heere? Hoe lang denk je nog te kunnen doorgaan op die brede weg? Hoe lang denk je nog voor te kunnen gaan? Hoe vaak en lang moet de Heere jou nog roepen, wakker schudden? Hoe vaak moet de Heere nog schudden aan je levensboom? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Deze man heeft een tijding ontvangen, een dorre hand. En toch, hij wordt niet opstandig. Hij zegt niet, Heere, waarom moet mij dat nu overkomen? Asaf, die daar ook over klaart in Psalm 73. Waarom overkomt Gods kinderen zoveel kwaad en zoveel slechte dingen? En de goddelozen, het gaat er zo goed, het lijkt er zo voor de wind te gaan. Die klacht kende Asaf ook, maar Asaf ziet gelijkertijd verder. Asaf mag ook op het einde zien. Gaat de goddelozen uiteindelijk helemaal niet goed. Hun wacht uiteindelijk het oordeel en de eeuwige dood. Maar Gods kinderen, ondanks zoveel tegenslagen, wachten het zalig hemelleven, wachten het allermooiste. Deze man met die dorre hand, ondanks tegenslagen. Hij weet van zijn dorre hand, maar nog meer van zijn dorre ziel. En daar gaat het toch ook vanochtend over, u en jij. Wij allemaal hebben van nature een dorre, een dode ziel. En dat is nou het allerbelangrijkste, daar gaat het nu om. Dat we dat beseffen, dat we dat leren verstaan, maar we kunnen dat helemaal nooit vanuit onszelf verstaan. Maar de Heere wil ons nog in de nood brengen, dat we in de nood gebracht worden. En vanuit de nood gaan roepen tot God, Heere, zou u mij nog zalig willen maken? Zou u mij nog willen redden, want ik ben zo dood en dor van binnen? Zijn er ook hier die dat beseffen? Dan zijn het alles nog slagen van de Heer. Voorboden van de dood, nog tijdingen. Maar dan heeft de Heer nog geen lust in uw dood en niet in jouw ondergang. Maar daarin dat je zou bekeren en zou leven. In de synagoge zitten niet alleen heilbegerige mensen, maar ook mensen met verkeerde motieven. We lezen het tweede vers en zijn namen hem waar. Of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. In de synagoge, jongens en meisjes, daar zitten ook de fariseeën. Dat zijn mensen die eigenlijk, ja toch eigenlijk wel waren aangesteld om het volk voor te gaan. Om een voorbeeld te zijn voor het volk. Maar in plaats daarvan keken ze minachtend neer op het volk, op de scharen die de wet niet kent, zo zeiden ze spottend. En zij zoeken Jezus te verleiden, te ontmaskeren, zo denken ze. Om hem, zo lezen wij, om hem te beschuldigen. O, hier zien we toch al iets van het lijden des Heren. Het gaat hier van kribbe naar kruis. De fariseeën, de godsdienst staat hier nog het meest in de weg. De godsdienst. De godsdienst wil Jezus uiteindelijk veroordelen, aan het kruis zien te brengen. Zij zitten daar in de kerk of in de synagoge om Jezus te beschuldigen. Ja, wat is dat toch actueel, ook vandaag. Wat hebben we veel last. Ja, van de wereld hebben we veel last. Of hebt u daar geen last van? Van de wereld. Heb je ook last van de wereld? Als je zondag thuis bent in de kerk, onder Gods woord, dan kun je niet thuis en in de wereld. Als zondag, de eerste dag van de week, als daar je lust en je liefde naar uit mag gaan, dan kan niet diezelfde lust en liefde uitgaan naar de dingen van deze wereld. Je kan niet een vriend zijn hier in de kerk, onder het kerkvolk, onder Gods kinderen, nog beter gezegd, en in de wereld. Dat kan niet. Last van de wereld, last van eigen vlees, maar ook last, ja, de drie of van de Satan uiteraard, die rondgaat als een briesende leeuw, maar ook van de godsdienst. Godsdienstige leiders, de fariseeën, om hem te beschuldigen. Het is de Satan aan gelegen om zijn pijlen te richten op de christelijke gemeente. Dat doet hij van buiten. Maar dat doet hij en dat wil hij ook van binnen doen. En hoe actueel ook vandaag. Als de Satan christelijke gemeenten wil verwoesten, wil kapot maken. Wat behaalt hij dan in onze tijd helaas? Overwinning op overwinning, maar uiteindelijk zal hij toch terneer worden gestort in de poel van het eeuwige vuur. Zo zitten de fariseeën in de gemeente, in de synagoge, om hem, om Jezus te beschuldigen. O, ze kunnen ten diepste de waarheid van Gods woord, ze kunnen het niet verdragen. Ze willen liever horen dat het met hun wel goed is, dat ze beter zijn dan anderen. O, en zij zitten daar om Jezus een officiële aanklacht in te kunnen dienen. Want zij zitten daar in de synagoge, ze hadden die man met die verdorde hand ook wel opgemerkt. En nu hoopten ze dat Jezus deze man zou gaan genezen op de Sabbat om hem te kunnen beschuldigen. O, er was bij hen helemaal geen liefde tot deze man. Er was geen oog voor de nood van deze man, maar alleen maar oog om Jezus te beschuldigen. En nu staan wij echt niet ver bij de fariseeën vandaan. Want er zijn er ook die de Heere nog steeds willen beschuldigen. Dan zegt er één vanochtend, ja, ik ben onbekeerd. Maar daar kan ik toch helemaal niks aan doen. Want dat moet de Heere toch doen. En dat is op zichzelf waar. Maar hoe zeg je dat nou? Zeg je dat nou om de Heere daarmee eigenlijk te beschuldigen? Of is dat nou u en jouw nood, jouw zorg, Heere? Heere, ik kan het zelf niet, maar zou u dat nu willen doen? Wat bij mij onmogelijk is, is toch mogelijk bij u? We zijn zo goed om allerlei excuses te bedenken. Om de schuld in de schoenen van een ander te schuiven. Dat begon al in het paradijs. Als Adam zegt, ja, die vrouw die gij mij gegeven hebt. Als twee kinderen ruzie maken. Heb jij het gedaan? Nee, ik niet. Altijd een ander. Maar nooit eerlijk zeggen, ik heb het gedaan. Hoe moeilijk is dat nu voor ons? Maar dat is wat de fariseeën nu niet kenden, zelf schuldig te zijn. De fariseeën wezen altijd naar een ander en zelf stonden ze er buiten en zelf dachten ze, met mij zit het wel goed. We zijn nooit in de schuld gekomen. Wat is dat nodig, dat we in de schuld komen? Oh, dan mogen we wel bidden om de Heilige Geest die ons overtuigen wil van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat we zo op de knieën komen voor Gods heilig aangezicht. Want alleen die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Maar die zichzelf in zijn hoogmoed verhoogt, die zal vernederd worden. Zijn er ook hier vanochtend die zichzelf hebben leren kennen als een zondaar. Als een schuldig mens die alles verzonderd en verbeurd hebben, die niet anders verdiend hebben dan de dood. Dat kan alleen door die geest die nog wil overbuigen en wil overtuigen, beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. O, dan zien we hier die goede medicijnmeester, de Messias, de zaligmaker. Hij zit die man met die verdorde hand en hij zegt, kom maar naar voren. Er zijn die liefdevolle, allerdoordringende ogen van Jezus. Hij spreekt met macht en als Jezus zo spreekt en hem aanziet, oh, dan alle weerstand verbreekt en dan komt deze man naar voren in het midden staan. Als Jezus nou, u of jou, kom naar voren. Als de Heere nou door zijn Heilige Geest een pijl doet treffen in je hart. O, dan zul je komen, want zij zullen komen. Zij moeten komen. De kerk zal vol worden. De tegenstand wordt doorbroken. En zo deze man met al zijn weerstand wellicht. Hij komt naar voren. En hij gaat hier vooraan staan, in het midden, in het middelpunt, in het midden van de synagoge, in het midden. Hij had zelf het middelpunt niet gezocht, maar de Heere liet plaatst hem. En zo zoekt de Heere ook bewogenheid bij de fariseeën om het lot van deze man, dat ze bewogen zouden worden om zijn situatie, dat deze man toch genezen zou mogen worden. Dan gaat de Heere met deze fariseeën in gesprek en hij zegt in het vierde vers, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? Dan gaat hij spreken over de betekenis van de sabbat. De sabbat. Het vierde gebod. De fariseeën hechten daar zoveel waarde aan dat vierde gebod. En op zichzelf is het natuurlijk heel belangrijk. Om daar waarde aan te hechten, dat hebben de fariseeën, zullen vragen aan de catechisanten. Hebben de fariseeën daarin geen gelijk? Is het niet terecht van de fariseeën dat ze opkomen voor dat Sabbatsgebod, voor dat vierde gebod? Er zou juist ook in onze tijd daar niet veel meer aandacht van moeten zijn. Als op deze dag, de dag des Heren, zo ontheiligd wordt. Als er steeds meer stemmen zijn in de samenleving om de zondag gelijk te maken met de andere dagen. Als winkels open moeten gaan. Als mensen gedwongen worden om op zondag te gaan werken. Ik weet niet hoe dat hier in het oosten van Nederland is, maar in het westen van Nederland, we hebben dat ook bij het Reventoorsdagblad kunnen lezen, dat er steeds meer druk wordt uitgeoefend op ondernemers, op winkeliers, om op zondag open te gaan. En welke wind waait er nu door Nederland? Als straks liberale, libertijnse partijen de macht zullen grijpen. Dat de zondag gelijk gemaakt wordt aan andere dagen. Is het dan niet terecht dat we daarvoor opkomen voor de betekenis en de bedoeling van de zondag? Moet dat niet veel meer gebeuren? De fariseeën, zij komen toch immers wel op voor die Sabbat. En zouden we dan niet aan hun kant moeten staan? Het was een verschil. De fariseeën die kwamen wel op voor de Sabbat. Maar de werkelijke betekenis van de Sabbat verstonden ze toch niet. En er was ook geen liefde in het hart van de fariseeën. Want zij komen om Jezus te beschuldigen. Matthew Henry die schrijft in zijn commentaar dat als er liefde is van de fariseeën tot de Sabbat en tot de Here, dan hadden ze de Here daarop kunnen aanspreken op een rustig moment. Maar nee, ze wachten net zo lang dat Jezus deze man zou gaan genezen om hem te kunnen beschuldigen. En nogmaals, ze zien de betekenis niet van de Sabbat. Want het rusten op de Sabbat is heel belangrijk. Maar wat is nou het allerbelangrijkste op deze dag? Het antwoord daarvan vinden we toch in de catechismus, jongelui. In de catechismus, als het gaat over de uitleg van het vierde gebod, dan is de Sabbat toch in het bijzonder bedoeld om de onderlinge samenkomsten niet te kunnen verzaken, om de Here te mogen aanroepen in het gebed, om het woord van God te kunnen horen op de zondag. En ook om op deze dag een voorsmaak te mogen ervaren van die eeuwige Sabbat, van die eeuwige rust. Op Sabbat het woord te mogen horen, dat is zo belangrijk en zo noodzakelijk. Want dan zouden wij die Sabbat, dat Sabbatsgebod, nou helemaal hebben gehouden, heel ons leven lang. Zouden we dan zalig kunnen worden? Ja, wie van ons zou al deze geboden van God, ook de Sabbatsgebod, nu ten volle kunnen houden? Is dat ook niet waartoe Jezus naar de aarde is gekomen? En dat hij wet een tuchtmeester is tot Christus en dat Christus de wet volkomen heeft vervuld. Dat die wet heen wijst naar Jezus, de grote vervuller van Gods wet. Daar moet het toch om gaan op de Sabbat. Hij stond op uit de doden. En daarom gedenken wij de Sabbat ook niet op zaterdag, maar op de zondag, de eerste dag van de week. Want Jezus heeft de wet, ook het vierde gebod, vervuld. Daar gaat het om. En daar zijn de fariseeën nu zo blind voor, dat Jezus gekomen is, die beloofde Messias. Om de wet te vervullen die wij nu nooit kunnen doen en kunnen houden. En zo geeft Jezus daarin toch onderwijs. En mag hij en kan hij als geen ander de betekenis van de Sabbat tonen. Hij is gekomen om mensen te behouden, om zalig te maken. De fariseeën zijn daar blind voor. De wet is voor hen nooit een tuchtmeester geworden tot Christus. Of ze hebben Christus helemaal niet nodig, want ze staan op eigen benen. Ze hebben de betekenis van de Sabbat niet door. Jezus, hij gebruikt nog een ander voorbeeld, staat hier niet in Marcus, maar wel in Matthäus 12. Van een schaap, als een schaap nou in de gracht terechtkomt, welke heer, welke boer zou zo'n schaap dan in de gracht laten liggen? Nee, die zal hem er toch uithalen. Hoeveel te meer gaat een mens niet uit boven een schaap? Jezus, hij is gekomen om te behouden, om zalig te maken, juist op de Sabbat. En zo laat de Heer hier zien dat hij de door God gezondene is. Dat hij de beloofde Messias is. Hij is niet zomaar werkzaam zoals een arts werkzaam is. Nee, hij is werkzaam als die goede, getrouwe medicijnmeester. En het zwijgen van de Farizeeën is veelzeggend. Zij zwegen stil. Hier hebben ze geen antwoord op. O, ten diepste voelen ze wel aan dat Jezus gelijk heeft. Het geweten gaat spreken, maar ze willen niet buigen en ze willen niet bukken. En zo komt onze laatste gedachte. Onze laatste gedachte, de genezing. We lezen in het vijfde vers, als hij hen met toorn rondom aangezien had. Meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Jezus, hij ziet het handelen van de Farizeeën en wordt vervuld met toorn. De Heere, hij ziet het met toorn. Maar ook gelijkertijd met droefheid. Toorn en droefheid gaan hier samen op. Soms kan dat, deze beide emoties, toorn. Want de Heer is immers een heilig God, die de zonde niet ongestraft kan laten. En die toorn wordt straks ten volle zichtbaar, de jongste dag. De dag des oordeels. Maar zoveel en niet erbij stilstaan dat die dag aanstaande is. Dan worden de goddelozen geoordeeld. Niet alleen degenen die de zonde hebben uitgeleefd. Maar ook de godsdienstige mensen gelijk de Farizeeën. Maar de Heer, hij is er ook over bedroefd. En daarin zien we iets van de liefde van de Heer. De liefde van de zaligmaker die niet wil dat er één verloren zou gaan. Hij heeft het heil, de zaligheid van de Farizeeën ook nog op het oog. Zo kunnen we ook denken aan Nicodemus, die de zaligmaker in de nacht heeft opgezocht. In de nacht. De Heere kan en wil ook nog Farizeeën zalig maken. Als hij met toorn om hem aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Ja, deze Farizeeën, zij verharden zich. In plaats van dat zij verwonderd zijn over wat de Heere heeft gedaan, verharden zij zich, verzetten ze zich des te meer tegen het woord van God. Hoe vaak heb jij het woord van God al niet gehoord? Maar de Heere zegt, verhard u niet, maar laat u leiden. Want als het woord van God verkondigd wordt, dan kunnen we twee dingen doen. Dan verharden wij ons, verzetten we ons des te meer. Zoals een puber. Als de leraar zegt, doe dit. En de leraar zegt het nog een paar keer, dan is de puber geneigd om zich nog meer te gaan verzetten. Of de wijze raad van je vader of van je moeder in de wind te slaan. Ik hoop niet dat jij zo bent en zo doet. Maar zo gebeurt het ook in het geestelijke. Dat mensen zich des te meer gaan verharden. Dat een ernstige, waarschuwende preken niet meer iets doet. Maar ook de liefdevolle nodigingen niet meer raakt. Verharding. Verharding onder het woord van God, er komt eelt op de ziel. En hoe ouder, hoe kouder, zo zegt een gezegde. En de Heere kan het hart verbreken, dat is waar. Maar de Heere zegt ook, verhard u toch niet, maar laat u lijden. Wees toch niet zo dwaas, wees toch niet zo koppig. Ik denk, jongens en meisjes, aan Saulus. Saulus was op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen, te doden. En wat zegt de Heer Jezus dan vanuit de hoge hemel?
Saulus, Saulus, het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan. Dan werpt hij het beeld op van een os dat achteruit trapt als hij niet de ploeg wilt voorttrekken. Er zijn allerlei prikkels voor die ploeg om die ploeg niet kapot te laten maken door die os. En zo slaat die os zijn poten tegen die prikkels. En zo verzet Saulus zich tegen Jezus, tegen het evangelie. En het verwondt hem des te meer. En zo brengen wij onszelf schade toe. Als wij ons blijven verzetten tegen het woord van God. Want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dan kunnen het tijdelijke slagen zijn hier op aarde. Want de Heer komt met zijn oordeel. Hij kan de zonde niet ongestraft laten. Maar ook het eeuwige oordeel op de jongste dag. Ja, inderdaad, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, verharding. Verhard u niet, maar laat u lijden. Ook een woord voor de jeugd, jullie jongelui. Verhard je niet. Je bent op een leeftijd waarop je keuzes gaat maken. Wat zal ik doen? Wat ga ik doen? Welke studie, welk beroep wil ik later uitoefenen? Je bent op zoek naar een jongen, naar een meisje om je leven mee te delen. Waar zoek je die? Toch niet in de wereld. Je gaat dan niet alleen af op het uiterlijke. Maar zoek toch ook wat er binnen is. Wat van binnen leeft. Maar zo is het ook in het geestelijke. Verhard je niet, maar laat je lijden. Waar zoek je het? Dan zijn er jongelui die dreigen af te haken. Die dreigen de dienst aan de Heere te verlaten. Dan sta je toch op een tweesprong. Maar dan zegt Gods woord, wie God verlaat, is smart op smart te vrezen. Het zal gaan van kwaad tot erger. Oh, misschien zegt iemand wel, ja, ik heb innerlijk al afscheid genomen van de Heer. Maar tegenslagen heb ik nog niet gehad. Het gaat eigenlijk best wel goed. Hoe lang nog? En hoe zul je dan ooit kunnen sterven? En dat is God ontmoeten. De rechter van hemel en van aarde. Met je dure en je kostbare ziel. Geschapen voor de eeuwigheid. Verhard je niet, maar laat je lijden. Het is ook waar dat zeker in de tienerleeftijd, waar de keuzen gemaakt worden, toch ook des te meer ontvankelijk zijn voor het woord van God. Om het te bewaren in je hart. De Heere wil erom gebeden worden. Schep in mij een nieuw hart, een vaste geest, zegt David. Jezus zegt tot die man, strek uw hand uit. Strek uit uw hand. Woord van bevel tot deze man, strek uit. Ja, deze man die kon dat toch helemaal niet. Hij kon zijn dorre hand toch niet uitstrekken. Maar toch, we lezen niet dat hij zegt, ja maar ik kan het niet. Hoe is dat mogelijk? Nee, op het woord van Jezus strekte hij ze uit. Hier zien we iets van het eenzijdige werk van God. Zalig worden, dat is een werk van de kant van de Heer. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet zeggen van ik geloof en ik doe dit en ik doe dat. Ik kies. Nee. Eenzijdig werk van God. Het komt van zijn kant. Waardoor de Heer ook alle eer ontvangen mag en moet. Het is door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Want onze handen, wij kunnen toch ook niet tot zo tot de Heere komen om het geloof te nemen. Wij zijn ook onbekwaam. Ons hart is dood. en dor. En dor kan de Heer nog zalig maken, nog redden. Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit, dus de Heer die dat ook heeft gegeven. De Heer heeft het geschonken. Hij vraagt en hij geeft. En ook in het vragen aan de Heer. Als we bij Jezus spreken onze hand open. Ook daarin is de Heer reeds werkzaam. De Heer ontvangt alle eer. En zijn hand werd hersteld. Gezond gelijk de anderen. Wat de Heer heeft beloofd, dat doet hij. Hij is een waarmaker van zijn woord. Een God die niet liegen kan. Wat een wonder. En wat een vreugde bij hem en bij allen die bij hem horen. De Heere ontvangt alle eer. Hij is het zo waard om geëerd, gediend, geloofd en gevreesd te worden. Blijdschap en verheuging bij de engelen hierboven in de hemel. En toch ook bij Gods kinderen hier op aarde over één zondaar die zich bekeert. Hersteld, gezond. De Heer kan en wil het ook vandaag nog doen. De Heer belooft niet dat hij zieken zal genezen. Maar de Heer wil nog dode zondaren zalig maken. Die niet kunnen, die niet hebben, die niet willen. Die er niet in een nul zijn. De Heer kan en wil nog zalig maken. De Heer wil het nog doen. Redenen nemen het uit zichzelf. Hij wil erom gebeden worden. In de nood gebracht te worden. Dan mogen de Heer om vragen. De Heer wil het nog doen. Zalig maken. Zijn er ook hier die niet verder kunnen en die niet verder willen. Die zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig, eeuwig zielsbederf. Al dan zegt iemand vanochtend, ja maar ik kan toch niet zalig worden. En dat is waar, we kunnen het niet. We zijn doods en dor van natuur. Maar hoe zeg je dat, is dan ook in nood geworden. Want wie hem aanroept in de nood, die alleen vindt zijn gunst. Oneindig groot. De Heer wil er nog om gebeden worden. De Heer roept nog tot de zaligheid. Dat mag zijn tot uw en tot jouw voordeel. Dat jouw eeuwig behoud. Als de Heer nog wil komen. Overbuigen en wil overtuigen. Of het zal eens tegen ons getuigen. Ook deze prediking. En al die andere predicaties. Tegen ons getuigen. Wel gewezen. Wel gewaarschuwd. Wel vermaand. Maar niet gewild dat hij koning over u zou zijn. Welke weg bewandelt u en bewandel jij? Die brede weg waar we van nature op wandelen. Leidt toch naar de eeuwige ondergang. Maar het smalle pad naar het hemelse Jeruzalem. Want het loopt toch uit op de eeuwigheid. De eeuwigheid. En ook als je jong bent, jongens en meisjes. Eeuwigheid, wat is dat? Ja, dan denk je dat we nog zo ver weg. Ja, de kinderen in Haiti. Die dan speelden op de straten. Van het een op het andere moment werd het voor zoveel een eeuwigheid. Zo kan de Heer het ook ons geven. Wij weten niet hoeveel tijd we nog van de Heer ontvangen. Het kan de laatste dienst zijn. De laatste keer dat je het woord van God hebt gehoord. En dan ineens eeuwigheid. Want wij vliegen daarheen. En het leven als het gras of als de bloem op het veld. Het wordt snellijk afgesneden. Wij vliegen daarheen. Als je jong bent, dan denk je, het duurt nog zo lang. Maar het leven is als een zucht, waar leef je nou voor? En de wereld die gaat echt voorbij. De wereld en alle begeerlijkheden gaat voorbij. Maar Gods woord houdt eeuwig stand. Waar gaat nou je hart, je lust en je liefde naar uit? Dan niet naar de dingen van het tijdelijke. Naar de zondige dingen van deze wereld. Daar kun je maar korte tijd van genieten wat niet echt genieten is. De sporters die goud hebben gehaald op de Olympische Spelen. Waar de wereld zo druk en zo vol mee is. Hoe lang kunnen ze daar nog op hun manier van genieten wat niet echt genieten is? Maar nu het allerbeste, het allermooiste, het allerschoonste wil de Heer nog geven. Voor een schuldig, voor een zondig volk. Het eeuwige leven. Ja, mag u dat nou kennen en jij? Want waar gaat ons hart nu naar uit? Gaat ons hart, als ons hart uitgaat naar de dingen van de wereld. Als je liever met de wereld meedoet. Als het tussen jou en de wereld eigenlijk niet zoveel verschil is. Maar dat je dezelfde dingen doet. Dat je vrienden in de wereld hebt. Dat je de dingen zoekt in de wereld. Dat je in je uiterlijk geen onderscheid hebt met de wereld. Ja, je hart gaat uit naar de dingen van het tijdelijke. De dingen van de wereld. Hoe zul je dan ooit straks daar zijn, waar de Heer is een volk vergaderd en eeuwige leven? Want als we nu, als jij nu een vreemde bent van de dienst aan de Heer. En van zijn volk en van zijn dag. Dan zul je dat straks in de eeuwigheid ook zijn. Maar als je nu mag zeggen in alle eerlijkheid. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die zijn naam op moeder mogen vrezen. Als je mag zeggen dat met David in Psalm 27 één ding van de Heere begeert. Dan zal ik zoeken dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen, te onderzoeken in zijn tempel. Dan mag je weten straks nog eenmaal eeuwig te worden thuisgehaald. En eeuwig bij de Heere te mogen zijn. En te zeggen het is door u. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. Ja, dan heb je nu ook liefde tot zijn dienst. En tot zijn woord. En tot zijn geboden. Dan laat je dat ook zien in je levenswandel. Dan laat je dat zien in het uiterlijk. In de kleding die je draagt. In je tijdsbesteding. Waar je zaterdagavond te vinden bent. In de boeken die je leest. In de vrienden die je hebt. Want dan wil je de wereld niet meer dienen. Maar dan zoek je de dingen die boven zijn. Ja, dan mag je iets verspreiden van die liefdegeur van Christus. En is het je begeren om ook anderen voor zijn dienst in te winnen. Ja, dan is het gebed. Heer, zou u mij een nieuw hart willen schenken. Opdat ik een leesbare brief mag zijn. Om anderen in te winnen. Voor uw dienst zijn er ook hier vanochtend. Die zullen het toch zeker wel zijn. Die zo een voorbeeld mogen zijn. Een vader in zijn gezin. Een moeder. Een grootouder. Maar ook een jongen en een meisje. Die een voorbeeld wil zijn in deze donkere en duistere tijd. Dan hoeven we echt niet allemaal de zending in. Of evangelisten worden, maar dat word je dan. Gods kinderen hebben zo dikwijls een lampje op de rug. Een voorbeeld voor anderen. Wat is het nodig? Dat er ook vandaag in onze tijd zijn. Die daar een begeerte toe hebben. Die de Heere bidden en vragen om zo in deze tijd te mogen leven. Om anderen in te winnen voor zijn dienst. Op je werk of op school. Zeker als je op een niet-reformatorische school komt, mbo of hbo of universiteit. Heere, zou u mij dan nog willen vasthouden en een voorbeeld te zijn voor anderen. Want het loopt met Gods kinderen uiteindelijk echt goed af. Het mooiste, het beste deel wachten nog, mag je dat nu ook zien. Mag je dat nu ook zien, gauw dat nooit vergaat. Want nogmaals, de wereld die gaat echt voorbij. De wereld met alle begeerlijkheden. Het is van geen waarde. Maar voor Gods volk, die hier op aarde een vreemdeling zijn. Gelijk Abraham een vreemdeling en bijwoner was. Vreemdeling hier op aarde, bent u bij jij ook een vreemdeling. Vreemdeling hier op aarde, zoutend zout en lichtend licht. Om de geboden van God uit dankbaarheid te mogen doen, een beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid, tot eer van zijn naam, tot heil en stichting van onze naasten. Maar ook zijn die geboden van belang voor de zekerheid van het persoonlijke geloof door de Heilige Geest. De Heere wil nog werken. Ook in 2010 mogen de deuren van Gods huis nog open gaan. En hoe het ook verder zal gaan met ons land en volk, welk kabinet we ook zullen krijgen, welke wind er zal waaien, hoe het ook met deze gemeente, deze plaatselijke situatie verder zal gaan, hoe de Satan zal proberen te verscheuren en te verdelen, er zal toch een kerk zijn. Jongelui, er zal een kerk zijn. De Heere bewaart zijn kerk ten eeuwige leven. Er zal een volk zijn. Er zal een volk zijn tot het eeuwige leven. En dan is de vraag, ja, hoeveel zijn het er dan? Dat is een vraag op catechisatie. Een vraag op catechisatie, hoeveel zijn er dan die zalig worden? Hoeveel? Zijn te veel? Zijn te weinig? En weet je wat de Heere dan zegt? Strijd gij. Strijd gij, strijd u, strijd jij om in te gaan. En zie, dan wordt het toch een persoonlijke zaak. Persoonlijk, strijd gij om in te gaan. Dat we nou persoonlijk ook met die zaak mogen worstelen. Hoe zal ik ooit voor God rechtvaardig verschijnen? Want je hebt een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Een ziel, dure en kostbare ziel. Voor de eeuwigheid. Zoek daarom Jezus nu het nog kan. In het heden van de genade zoek hem. En je ziel, uw ziel zal vrolijk leven. Amen. Zingen wij van Psalm 119, vers 59. Wees gij mijn steun, dan zal ik vrij van leed mij dag en dag in uw geboom vermaken. En wat er verder volgt van Psalm 119, vers 59.
Thank you.
ons om uw naam op moeder dank te zeggen voor het woord dat wij mochten horen. Dat gij die man met die dorre hand nog hebt willen genezen. Zo wilt en kunt u toch ook vandaag nog door het dode zielen genezen. Nog redden van de dood. Vanuit onszelf kunnen en willen we niet. Maar gij kunt nog van uw kant eenzijdig nog overbuigen en overtuigen. Zou ge dan zelf nog de stille naprediker willen zijn. Als zondaar en zalig maken. Ook de jeugd van de gemeente. Wilt ik hun in het bijzonder gedenken. In deze moeilijke tijd. En mogen doen ervaren dat uw dienst een liefdedienst is. Dat u het toch zo waard bent om geëerd, gediend, geloofd en gevreesd te mogen worden. Zoudt u dan uw kinderen nog willen gedenken? Geven dat ze mogen zijn tot een zoutend zout en een lichtend licht. Om anderen tot jaloersheid te mogen verwekken. Om uw naam op moeder te mogen vrezen. Zoudt u zelf willen geven dat we uw woord mogen overdenken gelijk de reine dieren en voedsel herkamen. En ons vanmiddag weer bijeen willen brengen in uw huis. Rondom het geopende woord. Wilt u zo het verkeerde van deze dienst vergeven. Het goede zegenen. In Jezus naam uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Psalm 73. Vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet een gunst op die hen vrezen. En wat er verder volgt van Psalm 73, vers 1. van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, en uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.